Ooglied 2 is de schriftlezing voor deze morgen. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dit is de stem eens liefsten. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree, of een welp der herten. Ziet, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn, die wijdt onder de lelien. Totdat die dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Met Gods hulp willen wij in dit uur van voorbereiding op het heilig avondmaal stilstaan bij Hooglied 2 vers 14. Hooglied 2 vers 14. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Tot zover. Wij letten er in de eerste plaats op hoe Christus zijn bruid ziet. Mijn duiven, zegt hij, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats. In de tweede plaats letten wij op de opdracht die Christus haar geeft. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. In de derde plaats letten wij op de beweegredenen die Christus gebruikt. Want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Dus eerst hoe Christus zijn bruid ziet. In de tweede plaats de opdracht die Christus haar geeft. En in de derde plaats de beweegredenen die Christus gebruikt. In het Hooglied van Salomo wordt heel veel beeldspraak gebruikt. En dan met name om de liefde tussen Christus en zijn kinderen tot uitdrukking te brengen. Die wonderlijke liefde die eigenlijk niet onder woorden gebracht kan worden, die een kind van God de hemel in zijn hart geeft, als die liefde er is. En die hem dor en mat maakt wanneer die liefde er niet is. Vanmorgen wil de bruidegom het hart van zijn bruid zien. En dat is zeer gepast in een uur van voorbereiding op het heilig avondmaal. En u zult het mij niet euvel duiden als ik zeg dat de Heer Jezus niet alleen het hart van zijn bruid wil zien, maar hij wil ons aller hart zien. Daar gaat het toch om. Dat wij in deze week weer tot een overgave komen en ons hart laten zien. Hoe is het er nu eigenlijk mee, vraagt de Heer Jezus aan zijn bruid. Nou, we hebben elkaar al een poosje niet gezien. En als je elkaar ontmoet, dan vraag je, hoe is het met u? En meestal zeg je dan een paar oppervlakkige dingen, het gaat wel. Je geeft wat door hoe de welstand is, de thuissituatie. Maar pas wanneer je dieper met elkaar in gesprek raakt en je vertrouwt elkaar, dan laat je elkaar het hart zien. Wel, zo vraagt vanmorgen de Heer Jezus aan zijn bruid, hoe is het met u? En dan is het natuurlijk niet de bedoeling in deze week van voorbereiding dat wij een paar oppervlakkige zinnen, een paar oppervlakkige gebeden aan de Heere opzenden. Hij wil ons hart. En weet u wat nu het opmerkelijke is? De Heere Jezus zet vanmorgen geen koevoet tussen de deur. Om in te breken, dat doet hij nooit. Let er maar op hoe hij zijn bruid ziet. Hij zegt, mijn duiven. Dat klinkt toch wel heel vertederend. In Hooglied 2 bloeit de liefde tussen de Heere Jezus en tussen zijn bruid. Ik lees in heel dit hoofdstuk geen enkele wangestalte, dat zij is afgeweken, dat hij zich heeft verborgen, de liefde bloeit en groeit. Mijn duiven, zegt hij. Zo ziet hij haar. In de ogen van Christus is de bruid als een duif gelijk. De Heere Jezus heeft al in meerdere versen een aangename tekening gegeven van zijn bruid. In vers 2 bijvoorbeeld wordt zij als een lelie onder de doornen genoemd. De liefste in de ogen van de Heere Jezus. Dat is toch vanmorgen een wonder. Het zou heel goed kunnen dat u zich vanmorgen zo zelf niet ziet. Dat u misschien wel met schrik en beven dit uur van voorbereiding en het heilig avondmaal tegemoet ziet, heeft gezien. En dat u zich helemaal niet ervaart en gevoelt als in de ogen van Christus een duif te zijn. De liefste te zijn. En dat u vanmorgen al helemaal niet kunt ervaren dat Christus geniet van zijn bruid. Hij bemint haar. Hij heeft lust aan haar. Want dat ligt wel in die benaming opgetekend, verborgen. Als de Heere Jezus vanmorgen zijn kinderen benoemt met zijn de mijn duiven, dan wil hij als het ware zeggen, ik heb lust aan u. Oh, dat is natuurlijk wel een hele geweldige les, want wij denken dat wij alleen dan avondmaal kunnen houden wanneer wij eraan toe zijn. En wanneer wij lust hebben aan de koning, vergeet het maar. Vergeet het maar. De liefde die in het hart van de bruid is uitgestort in de wedergeboorte, wordt alleen dan opgewekt door zijn liefde. Wij zijn nooit de eerste, maar hij is het. En daarom zegt hij vanmorgen, mijn duiven. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Dat verbreekt. Dat maakt klein. Dat brengt ons weer in de juiste gestalte. Want mijn gestalte is dat ik omzwerf en afzwerf. Ik heb er niet zoveel van gemaakt in de laatste 3 maanden. En de Heere Jezus zegt mijn duiven. Een duif is in de Bijbel het beeld van zachtmoedigheid. Een duif heeft een paar tere ogen. Duiven kijken niet fel zoals de roofvogels dat kunnen doen. Maar de ogen van een duif staan altijd zacht en teer. Ogen zijn de spiegels van de ziel. Als je iemand recht in zijn ogen ziet, dan weet je wat er in zijn hart leeft. Ons hart wordt vertolkt door onze blik, zonder meer. Sommigen kunnen je altijd zo strak aankijken. Anderen ontwijken een blik. En vanmorgen zegt de Heere Jezus, mijn duiven, teer. Een duif is rein. Een duif zal nooit door haar eigen drek lopen. Ze wandelt daar omheen. Ze vermijdt het vuil voor zoveel ze dat kan. Mijn duiven. Rein. Een duif is kuis. Zij zal altijd bij haar metgezel blijven. Let er maar op. Ook hier vliegen wel van die Turkse tortels. Dan zie je de een, dan zie je ook de ander. Ze vliegen elkaar altijd achterna. Zo noemt de Heere Jezus vanmorgen zijn bruid. Misschien beschamend. Zo hoort het te zijn. Waar Christus is, daar is de bruid. Waar de bruid is, daar is Christus. Mijn duiven. Of schaamt u zich vanmorgen? Ik was zo vaak niet op de plaats waar de Heere Jezus is. En nochtans zegt hij vanmorgen, mijn duiven, ik heb u gekocht. Daar heeft bloed gevloeid. Ik heb de prijs betaald. Ik heb mij doodgeliefd aan het kruis. Opdat ik u voor eeuwig aan mij zou verbinden. Opdat ik mij aan u voor eeuwig zou verbinden. Dat is dat woordje mijn. En dat is het wonder van het geloof. En dat leert ook het geloof van het geloof verenigd. Mijn duiven. Hoort u dat? Het is toch waar. Waar Christus is, daar is de bruid. En waar de bruid is, daar is de Heere Jezus. Daar is de bruidegom. Want ze zijn eeuwig in ondertrouw. Eeuwig aan elkaar verbonden. Een eeuwig verbond der genade. En als wij somtijds uit zwakheid in de zonde vallen, zo moeten wij aan zijn genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, terwijl wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En dan wil dat de Heer Jezus volgende week aan zijn duif laten zien, in de tekenen van brood en van wijn. Mijn duiven. De Heer Jezus zegt, daar kan geen derde bij, hè. Daar kan geen derde bij. Maar dan klopt er iets niet. Als er een derde komt in een huwelijk, klopt er iets niet. Dat is overspel. Geestelijke horerij. En dat is ook zo in het gemeenschapsleven van het geloof. Daar kan geen derde bij. Mijn duiven. Geen wet. Geen goede werken. Geen eigen tranen of wat iets meer zij. Alleen Christus en zijn bruid. En nu is deze duif in de kloven van de steenrotsen. In het verborgene van een steile plaats. Daar is ze veilig. Daar hoort ze thuis. Nu zijn er wel heel veel verklaarders die eigenlijk in deze tekst min of meer de ongestalte van de bruid naar voren brengen. En het is mij ook eigenlijk opgevallen dat dat ook wat meer de jongere verklaarders zijn. En als je teruggaat in de geschiedenis, hoe het door de wat oudere verklaarders wordt uitgelegd, dan verklaart men eigenlijk dat dit niet de ongestalte van de bruid is, maar dat ze daar juist hoort. Ik heb het al gezegd, in heel hoofdstuk 2 lees je eigenlijk niet van een verkeerde stap van de bruid. Je leest niet dat zij vreemd gegaan is. Je leest niet dat er verwijdering is tussen haar bruidegom en haar ziel. Nee, de liefde groeit en bloeit in hoofdstuk 2. Maar goed, jongere verklaarders zeggen, die duif hoort daar niet in die kloven der steenrotsen. Ze is weggevlogen van haar til, waar zij wel hoorde. Ze is niet meer bij haar zaligmaker, de Heer Jezus. Dat tere leven, dat is weg bij haar. En toen is ze gaan vliegen, uit koers geraakt. Ze is haar oriëntatievermogen kwijtgeraakt. Misschien is ze onderweg wel getroffen door een storm. Misschien is ze te ver van huis gegaan. We weten het niet. En dan waarvoor te vrezen was, is gebeurd. Ze is bijna ten roof geworden aan een roofvogel, ten prooi geworden. Een snelle havik heeft op haar geloerd. En ze heeft al haar krachten moeten inspannen om haar leven te redden. Bijna al geraakt door de scherpe klauwen van die havik. En dan zie ik haar gehavend, gevlucht in een van de spletende kloven der steenrotsen, zoals die daar in het oosten waren. Ze hijgt. Is misschien veren en slagpennen verloren. Bloedsporen worden gevonden op haar lichaam. Haar sierlijkheid is weg. Zij kan niet pronken. Zij kan niet pronken met haar schoonheid. Nee, ze is in een wangestalte, in een ongestalte terechtgekomen. En deze duif, ze durft niet uit die kloof tevoorschijn te treden. Ze is bang voor de havik die naar alle waarschijnlijkheid nog ergens wacht, in de hoop dat deze vermoeide duif weer naar buiten zal komen en zo een makkelijke prooi voor hem zal worden. Ik geloof niet dat dat de betekenis is hier. Maar ik kan mij wel voorstellen dat er vanmorgen iemand is in deze ongestalte. Dat kan. Dat je van de til uit de gemeenschap met Christus geraakt bent. Prooi geworden bent van de Satan. En dat je gestalte er vanmorgen niet naar is om aan de koningstafel te zitten. Dat kan. Dat het tere leven met de Heere Jezus er vanmorgen niet is. Dat zijn stem niet klinkt in mijn ziel. En dat ik daarom maar schuchter blijf in de kloven van de steenrotsen. Ik durf mij zo niet te vertonen. Ik ben bang dat ik opnieuw een prooi zal worden van de vorst der duisternis. En dat mijn hartslag klopt van angst. O, hoe heb ik zo diep kunnen vallen. Dan voel ik de bitterheid van de zon. Wat het gemeenschapsleven met de Heere Jezus heeft verbroken. Het is voorbereiding. Is er vanmorgen zo iemand? Verborgen in de kloven der steenrotsen. De gedaante is er niet naar om je te laten vertonen. En nu wordt het avondmaal. Maar ik ga toch liever naar die andere verklaring. In het oosten zie je dat tal van duiven zich juist verzamelen in die rotsen, op dat rotsgebergte. Een duif heeft immers geen klauwen om zich te verdedigen, geen snavel om van zich af te bijten. Een duif is een makkelijke prooi. En daarom moet een duif zorgen dat hij dicht bij het rotsgebergte blijft. En als er dan gevaar dreigt, dan kan zij inderdaad zich terugtrekken in een van die spleten, in een van die kloven. Het is juist daar dat die duiven hun nesten gemaakt hebben en vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Die jonge duifjes zijn veilig in de kloven der steenrotsen. Daar kunnen zij niet gepakt worden door de roofvogels. Daar worden zij niet ten prooi door allerlei andere dieren. Juist dat massieve rotsgebergte is een veilige woonplaats voor de duif. Juist daar tiert de duif, daar siert hij, daar kan hij jongen voortbrengen en tot de volwassenheid brengen. In de rots is zij in haar element en buiten die rots om is zij weerloos. Heeft Asaf dat niet gezegd? Of wat had hij om die rots gezworven. En toen struikelde hij. Ze waren bijna uitgegleden. Hij zag op de voorspoed van de goddelozen. Ik denk aan Jacob. Hoe was hij ver van die rots af toen hij dat eerste geboorterecht aftroggelde van zijn broer Esau. Ik denk aan Petrus toen hij met zweren zijn meester vervloekte. Hij was buiten die rots. Maar diezelfde Asaf die zegt, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij niets op deze aarde. Daar is dat tere leven van de gemeenschap. In de rots Christus is dat genieten van het geloof. In de rots Christus is dat leven uit het kruis van Christus. Is dat drinken uit de fontein Christus. In de rots Christus is dat lieflijk aanschouwen van de glimlach des Heren. In de rots Christus zie ik die tere ogen van mijn bondsgod. In de rots Christus is dat uitdelen van de gedachten. Van het elkaar laten zien van het hart. In de rots Christus zijn geen geheimen. Daar is de duif alleen met haar liefste, met haar bruidegom. Daar zijn de vruchten. Daar is de duif vruchtbaar. Waar ze alleen is met haar bruidegom. Daar wordt God genoten. Dat is geloven. Dat is geloven. Hier in de rots ervaart de bruid de eeuwige onveranderlijke verbondsgedachten van God. Hier leidt zij een stil en een gerust en een welvergenoegd leven. Hier is zij veilig en in haar element. Hier beoefent zij die vrijmoedige toegang tot het hart van de Vader. Dat is het. Het gemeenschapsleven met de Heere. Die duif is daar op haar plaats, in haar element. Onze tweede gedachte. De opdracht die Christus haar geeft. U vraagt de bruidegom aan de bruid om tevoorschijn te komen. Staat er, hè? Toon mij uw gedaante. En doe mij uw stem horen. Dat is wat de Heere Jezus vanmorgen doet. En wat hij u en mij te zeggen heeft in dit uur van voorbereiding. In het bijzonder zijn bruid. In het bijzonder zijn duif. In het bijzonder zijn liefste. Hij zegt, toon mij uw gedaante. Laat u eens zien aan mij. Laat u eens zien aan mij. Zou je dat durven vanmorgen? Je laat het tonen aan de Heer Jezus. Je hart, hè? Zou je dat durven? Nou, dat vraagt de Heer Jezus op zo'n lieflijke wijze. Hij zegt tegen zijn duif, kom er nu eens uit. En laat je eens zien hoe het met je is. Laat me je prachtige veren eens zien. Zo'n witte duif kan toch zo prachtig schitteren, zo glanzend in de stralen van de zon. Ver boven andere vogels, zo zongen wij. Vriendelijk nodigt de Heere Jezus vanmorgen. Vriendelijk roept hij haar tot een heilige gemeenschap en vertrouwen in hem. toon mij uw gedaante. Dat woordje gedaante, dat vinden wij ook in Genesis. In de droom van Farao. Jongens en meisjes, dat weet je wel, hè? Farao die had twee dromen. In die eerste droom droomde hij dat er 7 vette koeien uit de Nijl opkwamen. En ze waren schoon van gedaante, staat er. En dat woordje gedaante, dat betekent dan eigenlijk van alle kanten. Nou, dat heeft Farao in die droom gedaan. Hij heeft aan de voorkant gekeken, aan de achterkant, de bovenkant en de onderkant. En Farao heeft zich verwonderd en verbaasd. Hij had nog nooit zulke schone, vette koeien gezien. Van rondom, daar was nu totaal geen gebrek aan die koeien. Zo schoon, zo volmaakt, zo heerlijk, zo uitnemend. En nu staat er vanmorgen ook hier in onze tekst hetzelfde woordje. Toon mij uw gedaante. Sommige mensen die zijn zo klaar met de voorbereiding. Je bent nu eenmaal een zondaar en Heer Jezus is daar nu voor gekomen. Natuurlijk, er markeert wat aan mij, er markeert wat aan jou. Nee, dat staat hier niet. Toon mij uw gedaante. Laat nu eens alles van je hart zien. En wat gaat natuurlijk niet om de buitenkanten. Maar het gaat om de binnenkant, om de hartstochten. Om het gemoed. Dus de Heer Jezus vraagt nu eigenlijk, op wat voor peil staat uw liefde tot mij vanmorgen? En dan wil hij graag het binnenste buiten gekeerd. Hij wil de diepste roerselen van onze ziel. Hij wil ze allemaal. Die oppervlakkige beroeringen. Hij wil ook de diepste beroeringen van onze ziel. Hij wil onze hartstochten, onze godsdienstige hartstochten. Hij vraagt nou vanmorgen, waar gaat uw hart naar uit? Waar gaat uw hart naar uit? Is uw hart nu dat het klopt voor de stem van de Heere Jezus? Heb je nu maar één verlangen om de Heere Jezus te ontmoeten? Heb je nu maar één begeerte om dicht bij Hem te zijn? Om uit Hem te leven? Uit dat eeuwige verbond der genade te leven? Toon mij uw gedaante, de binnenkant. Het opmerkelijke is dat het woordje gedaante in de meervoudsvorm staat. Toon mij uw gedaanten. Dat kan natuurlijk niet, maar je hebt maar één hart. Maar in de Bijbel wordt de meervoudsvorm vaak gebruikt voor het overtreffende, de uitvergroting. Dus de Heer Jezus wil nu zo graag dat wij in deze week onze hartstochten aanzien. Dat we ze eens uitvergroten. Zoals wij dat doen met een mooie foto die we laten vergroten en dan vervolgens ophangen. Doe dat eens, zegt de Heer Jezus. Hij wil er eigenlijk mee laten zien dat haar gedaante uitnemend is. Want alles wat in de overtreffende trap is in de Bijbel, dat wil eigenlijk zeggen, het is uitnemend. Denk alleen maar aan de naam Hooglied. Lied der liederen staat er in de grondtekst. Dat wil zeggen het hoogste lied, het uitnemendste lied. En u vraagt de Heer Jezus vanmorgen, laat mij dan eens uw uitnemendste gedaante zien. Dat kan ontzaggelijk beschamend zijn. Ontzaggelijk beschamend. Wat was nu uw beste gestalte in de laatste 3 maanden? Toon mij uw gedaante. Wat was nu de beste gestalte in de laatste 3 maanden? Uw gemoed, uw hart. Ging het uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft? En dan nog iets. De Heer Jezus zegt ook tegen zijn bruid, doe mij uw stem horen. Ze zegt, kom eens tevoorschijn, laat uw hart eens zien, uw hart stochten. En dan vervolgens zegt hij, doe mij uw stem horen. Dat wil eigenlijk zeggen, verwoord het eens. Breng het eens onder woorden. En dat is natuurlijk het gebed. En het gebed is in de Bijbel eigenlijk een deel voor het geheel. Voor de hele dienst van God. Wie niet bidt, dient God niet. Biddeloos is goddeloos en godloos. U kunt wel trouw 2 keer in de kerk zitten. En u kunt thuis ook wel uit de Bijbel lezen, maar wie niet bidt. Wie nu zijn innerlijk niet vertolkt voor de Heer. Dus de Heer wil eigenlijk dat wij het ook met naam en toenaam noemen. Want anders blijft het zo aan de oppervlakte. Het is zo lastig om woorden te vinden en om het innerlijk te vertolken. En dat kan soms zo zijn. Als de liefde Gods je hart vervult. Maar als het gaat om de zonde, oh, dan wil ik dat maar al te graag wegmoffelen. Bedekken. En dan zegt de Heer vanmorgen, doe mij uw stem horen. Zeg het eens, vertolk het eens. Al die dagen dat je baden in de liefde van Christus. Al die dagen dat je een kus van Jezus mond hebt gekregen. Dus het gaat vanmorgen niet om de ongestalte in de eerste plaats, maar om dat ware geloofsleven. Het ware geloofsleven. Heer Jezus zegt, noem het nou eens op vanmorgen. En in deze week van voorbereiding, breng het eens in herinnering, vertel het eens aan mij. Hoe vaak heb u een kus van mij gehad? Hoe vaak waren we samen alleen? Hoe vaak ging uw hart uit naar mij? En in welke graad, in welke mate, in welke diepte was daar dat leven des geloofs? Welzalig, zegt Psalm 1, die niet wandelt, is waar. Tegelijkertijd ook wel zalig die boom die geplant is aan die rivier, aan die stroom van levend water en die vrucht voortbracht. We hebben zo vaak te belijden wat niet was naar Gods wil. Maar dat is het geestelijke leven niet. Het geestelijke leven is die verborgen omgang met de Heer. Het geestelijke leven is het zien van de Heer Jezus in het aangezicht van zijn woord. Het geestelijke leven is de kus van Jezus' mond. Het geestelijke leven is wegzinken in de liefde Gods in Christus Jezus. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. We krijgen een week van de Heere Jezus, dat is toch wat. 6 dagen lang mag u uw hart zo voor de Heere neerleggen. En eigenlijk zo zo'n heilige samenspraak, hè? Laat ik maar met het positieve beginnen. Toon mij uw gedaante. Dus de Heere Jezus wil het zelf in de eerste plaats zien, hoe het met u is. En vertel het hem maar, heren, weet u nog vorige week dat u mij zo lieflijk opzocht? Weet u het nog, Heere Jezus, dat ik met vrijmoedigheid de hand heb gelegd op uw kruis? Ik durfde niet, maar u had mij zo uitgelokt, zo overwonnen, zo overreed. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. O dierbare Heere Jezus, u hebt mij genomen aan uw hand. En u hebt mij niet losgelaten in de laatste weken. Ik mocht dag in dag uit met u wandelen. Te hoog? Ja, dat zeggen we dan. Hè? Zeggen we dan. En toch is het niet zo in dit verband. Niet te hoog. Maar ik ernaast. Toon mij uw gedaante. Dus wat wil Christus nu eigenlijk? Wat verlangt hij nu eigenlijk? Hij zegt, som het nu eens op. En dat niet alleen. Maar maak er ook dan nu daadwerkelijk gebruik van. Kijk, waar het hier om gaat, dat is dat wij nu eens aan Christus laten zien wat we allemaal van hem gekregen hebben. Wat we allemaal van hem gekregen hebben. Dat wij nu eens aan hem laten zien, hè, die daad van het geloof. En die daad van het geloof wordt altijd beoefend in onze verlorenheid. En in onze nietswaardigheid. Omdat daar de Heere Jezus schittert in ons leven. Kijk, eigenlijk horen ze toch bij elkaar de wangestalte en de juiste gestalte. Dus daar waar het oordeel over mijn leven gaat. Daar waar alles wankelt. Daar is de Heere Jezus dierbaar. En mijn vaste rots en mijn vaste fundament. Nou, leg het nou eens op tafel. Dat doet een kind aan het einde van zijn verjaardag. Dat zegt, mama, papa, moet je nou eens kijken wat ik allemaal gekregen heb. En En zo doen we het ook wel met de kaarten. En als we uit het ziekenhuis komen of met een jubileum, hangen we al die kaarten op of we zetten ze er allemaal neer en dan laten we onze schatten zien. Nu is het voorbereiding. En nu zegt de Heere Jezus, nu moet je al die schatten laten zien. Kijk, want ik geloof dat dat nog scherper is dan dat je alleen je zonde zou beleiden tot op zekere hoogte. Hè? Dat merk ik natuurlijk wel. Heel veel avondmaalsgang bestaat daar helaas uit. Maar dat is toch niet het geestelijke leven. Christus vraagt hier eigenlijk, laat me nu eens zien wat je van mij gekregen hebt. Kun je dan zijn bloed laten zien? Zijn kruis. Kun je dan zijn open graf laten zien? Zijn hemelvaart. Kun je dan laten zien zijn liefdesuitlatingen? Kun je dan zijn eigen hart laten zien? Want hoe zou ik toch voor hem verschijnen? Zegt Paulus niet aan de Korintiërs, wat hebt ge? Dat ge niet hebt ontvangen? Nou, wat heb ge dan? Dan is het van tweeërlei één. Of je hebt niks. Dan sta je in je hemd. Nee, sterker nog, dan sta je naakt aan de dijk. Of ik heb het dierbare lijden en sterven van de Heere Jezus. Toon mij uw gedaante. Ik geloof dat de Heere Jezus hier nog meer mee bedoelt. Hij wil in de eerste plaats dat wij hem laten zien aan hem. Dat we ons laten zien hoe het met ons is aan hem. Maar hij wil het ook dat wij ons laten zien aan anderen. Niet om ermee te pronken en ermee prat te gaan, hoog te gaan. Maar wel tot verheerlijking van hem. Dan denk ik aan die bloedvloeiende vrouw. Die vrouw die 12 jaar lang al het hare ten koste had gelegd. En toen ze van Jezus hoorde, door het geloof zijn kleed aanraakte. En zoals die vrouw tussen de scharen door was gegaan en de Heere Jezus had aangeraakt, zo wilde zij ook weer weggaan, ongezien, zonder belijdenis, zonder verheerlijking van de Heere. En toen zei de Heere Jezus, ho, wie heeft mij aangeraakt? Dat irriteerde de discipelen. Ze zeiden, dat is toch logisch, iedereen raakt u aan? Nee? Nee, tussen aanraken en aanraken zit een eeuwigheid verschil. Tussen luisteren en luisteren vanmorgen, een eeuwigheid verschil. Misschien raak ik het woord aan door het geloof. En dan gaat er kracht uit van de prediking. En een ander die luistert, oh, zo heb ik het nog nooit gehoord, was wel aardig. Of ja, zo is die inderdaad. Hij is nog niks veranderd sinds dat jaar dat hij weg is gegaan. Nee, wie heeft mij aangeraakt? En dan moet ze voor de dag komen, hè? Die bloedvloeiende vrouw. En dan moet ze gaan vertellen wat er gebeurd is. Dan moet ze gaan vertellen hoe ze 12 jaar lang naar de een naar de andere dokter is gegaan. En hoe ze uiteindelijk door het geloof het kleed van Jezus heeft aangeraakt. En hoe ze genezen is. Dan gaat ze vertellen wat Christus gedaan heeft. Dan gaat ze haar schatten tonen, niet alleen aan haar liefste, maar ook aan de anderen. Omdat ze het horen zouden, de anderen. Daar is kracht in Christus bloed. Daar is kracht. Kracht in Christus kruis, opdat de grootste der zondaren in deze week van voorbereiding niet alle dokters zou aflopen, maar naar Christus zou gaan om genezen te worden. En dat de tafel gevuld zou worden met al die ellendigen die met een genezen ziel voor zijn aangezicht komen. Daarom. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Vertel maar wat God aan uw ziel gedaan heeft. Eerst in de binnenkamer, eerst de Heer Jezus laten zien zijn werk en het zijne alleen. En dan het de ander vertellen, man, vrouw, kinderen, hoor je het? Wie de Heer Jezus is voor zo'n schobbejak als ik? Waarom niet? Waarom altijd maar voor jezelf houden? Waarom altijd maar in het verborgene? Nee. Als dat toch een dag van blijde tijding is, dan mag de wereld het toch weten. Als mijn ziel bevrijd is, dan mag iedereen het wel horen. Ja, dominee, zo is toch echt vanmorgen niet bij mij. Nou, de tekst zegt het niet, maar ik zeg het dan toch wel naar aanleiding van de tekst. Toon dan ook maar uw vuile gedaante. Zeg dan maar vanmorgen, Heere Jezus. Weet u wat ik heb? Eigenlijk was het allemaal hoogmoed de laatste 3 maanden. koppen snellen, dat heb ik gedaan, Heere Jezus. Ik was druk met van alles en nog wat. O Heere Jezus, ik ben zo smadelijk in de zonde gevallen. Ik heb niks, Christus, dan alleen maar bloed wat me aanklaagt. Ik heb een paar lege handen die gevuld zijn met mijn trotse hart. Gehavend vanmorgen, voor dat alziende oog verschijnen, doet het maar. Zeg maar, Heere Jezus, ik ben ver van de plaats af. Doe mij uw stem horen, belijd het maar. Houd het niet langer voor jezelf, vertel het maar. En ga ook maar naar je naaste, tegen wie je gezondigd hebt. Vertel het maar, belijd het maar. Toon mij uw gedaante. Sta je dan vanmorgen? Twee keer niks is echt niks. Je hebt zelf niks dan alleen maar schuld en zonde. En de gerechtigheid en het bloed van Christus niet. Toon mij uw gedaante. Waarom nou niet? Waarom nou niet? Nu is het voorbereiding. Waarom nou? Waarom nu het hart niet blootleggen voor de Heere? De gedaante laten tonen van alle kanten. Zoals die zeven magere koeien. Oh, Farao had nog nooit zulke lelijke beesten gezien als in die droom. Oh, vreselijk. Heer Jezus zegt, toon het maar. En de beweegredenen die Christus gebruikt, onze laatste gedachten. Want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Dus de Heere Jezus luistert eerst en dan kijkt hij hoe het is. Hij luistert eerst en dan kijkt hij hoe het is. Hoor hoe een boeteling pleit. Twee beweegredenen om zijn bruid uit te lokken, want ik blijf toch maar bij die eerste gedachte. Dat het hier geen wangestalte is, maar dat de bruid in de liefelijke gemeenschap met de Heere Jezus leeft. En waarom gebruikt de Heere Jezus dan die twee beweegredenen? Dan zou je toch zeggen, vrij verkeer in en uit? Nee, zo is niet in het geestelijk leven. Niet vrij verkeer in en uit. Dat zijn de godsdienstige mensen. Wie ooit in het licht van de majesteit Gods heeft gestaan, die krijgt zo'n diep ontzag, dat hij niet zomaar in en uit durft te gaan. Maar weet u... Wie in de liefde van Christus leeft, die voelt nog meer zijn onreinheid en zijn ongerechtigheid. Hoe teerder het leven met Christus is, hoe vuiler ik mijzelf leer kennen, dan is er zo'n ontzaglijke afstand tussen die heilige God, die dierbare zaligmaker, en tussen mij. Hoe meer omgang met de Heere Jezus, hoe meer dat ik mijzelf leer kennen. Dat is in de natuur ook zo. Als mensen wat ongemanierd zijn en ze komen bij mensen in huis waar ze welgemanierd en hooggemanierd zijn, ja, dan voel je natuurlijk jezelf, hè. Je moet maar niet kunnen eten met mes en vork. En dan kom je daar in een gezelschap waar alleen met mes en vork gegeten wordt en wat voel je je zitten? Je weet niet hoe je het binnen moet krijgen. Het zweet breekt je uit. Nou, klein voorbeeld. Maar zo is het nu vele malen in het geestelijke leven weer. Hoe dichter ik bij die reine Heere Jezus ben, hoe meer ik voel wie ik ben, hoe meer ik leer wie ik ben. En daarom zegt de Heere Jezus, uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Hij wil haar op haar gemak stellen. En dat is nodig, dat is nodig. Ik denk aan Jesaja 55, waar die ruime uitnodiging uitgaat. En tot driemaal over toe, kom dan, kom haar gerust. Dat zegt de Heere Jezus tegen degene die zo teer met hem omgaan. En die zichzelf zo onwaardig weten. Die als het ware zeggen, o dierbare Heere Jezus, u weet hoe het ligt. Maar ik durf het haast niet. En dan zegt hij tegen zijn bruid, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet. Dat is me toch zo aangenaam, hè. De schuldbelijder is zonder meer. Maar vooral dat tonen van mijn werk, zegt de Heer Jezus, mijn bloed en mijn kruis. Waarom? Omdat de Heer Jezus de zijne leert leven uit de rechtvaardiging van de goddeloze. Door door het geloof alleen. Dat is het. Weet u waarom er zo'n schroom is? Omdat je ziet op jezelf. Weet u waarom er zo'n schroom is in het gebed, in het woord, aan het avondmaal? Omdat je ziet op jezelf. En nu zegt de Heere Jezus, toon me uw gedaante, uw stem is zoet, uw gedaante is liefelijk. Hoe kan dat? Kan dat? Nou, wat heb ik dan te tonen? Toch alleen maar het werk van de Heere Jezus Christus. Hè? Ja, dat is het. Kijk, de bruid had in het vorige hoofdstuk gezegd, ik ben zwart. Toch liefelijk. En nu zegt de Heere Jezus, uw gedaante is liefelijk. Hetzelfde. Toch wel, hè? Die zwarte bruid, overkleed met de mantel van Christus' werk. Zijn bloed gewassen. Gereinigd door zijn bloed. Uw gedaante is mij liefelijk. Ja, zo zie ik het graag, zegt de Heere Jezus. Zo zie ik het graag. In eigen oog verfoeilijk, maar in het oog van Christus liefelijk. Uw stem is zoet, Heere Jezus. Uw verzoenend lijden, dat is het rustpunt van mijn hart. O, wat heeft hij het graag. Wat heeft hij het graag. Als zoveel die ellendige mensen roemen in het kruis van Christus alleen. Dat is het geestelijke leven. Moet je eens opletten, hè? Moet je eens een poosje naar een duif kijken. En als dan die duiven bij elkaar zijn, dan gaan ze koren of ze zitten in een boom. En soms kunnen ze zo klagelijk koren, zo meelijwekkend, dan word je zelf verdrietig gestemd. Maar er zijn ook tijden, vooral als die mannetjes om die vrouwtjes, om die wijfjes lopen, dan koren ze zo vrolijk en zo opgewekt. Dan hoor je een hele andere klank in dat gekoor. Doe mij uw stem horen. Het een kan niet zonder het ander. Zal ik ooit roemen in het kruis, zonder de smart over mijn zonde. Zal ik ooit mijn zonde belijden, buiten dat dierbare kruis van de Heere Jezus om? Is het niet diezelfde apostel Paulus die zegt, ik ellendig mens, ik dank God. Het hoort bij elkaar. Het een niet zonder het ander. Want dan krijg je of zware praat, of veel te veel doorgevloeid. De duif koert, dan is verdrietig. En dan weer op een lieflijke, vrolijke wijze. Dan klaagt de duif en dan weer koert ze van vreugde. De klacht over de zonde is verbonden met de vreugde in God. Beide blijven juist waar dat tere leven is. Uw stem is zoet. Dat is de Heere Jezus zo aangenaam. Als wij zo onze knieën leren buigen. Als we zo leren koren voor zijn aangezicht. Met smart over de zonde, maar ook de vreugde in de arbeid van de Heer Jezus Christus alleen. Dat er blijdschap is in het kruis. En dat mij zo diep vernederd vanwege mijn zonden. O Heere, ik zou wel u willen dienen. Maar nu moet ik belijden en erachter komen. Het lukt me niet, het lukt me niet. Misschien de dadelijke zonde nog aardig in het gareel. Maar o God, ik leer mijn natuur. Ik leer mijn hart meer en meer kennen. Zo verdorven, waarom welt die onzalige fontein toch altijd op? Doe me uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Ja, lopen in gestikte klederen de bruid, het is haar zaligmaker, het is haar liefste, het is haar Goël, het is haar verlosser. O, laten we leven in deze week uit de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Christus is het enige heil voor de bruid. Als ik niet in Christus ben, ben ik in Gods oog walgelijk. Maar als ik wel in Christus ben, dan ben ik rein. Volkomen rein. Denk nog maar aan die gedaante, hè, van die vette koeien. Geen gebrek. Waar je ook keek. O wonderen van genade. Heren, is er geen gebrek in mij? Mag ik dan aan die reine tafel, in het gewaad van zijn werk, in het gewaad van zijn persoon, aan die reine tafel, geen gebrek in mijn Sion, geen gebrek in mijn Jacob. God kijkt door de bril van het werk van zijn lieve zoon. Zo kijkt de Heer Jezus en zo ziet het geloof. Dan kan het. Dan kan het. Dan is dat die meest tere en zoete en aangename gemeenschap aan zijn tafel. Zo waarlijk ik het brood geniet met mijn mond. Zo waarlijk proef ik dat Christus voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Ik ben rein. Ik ben rein. Echt. Terstond toen de bloedvloeiende vrouw het kleed aanraakte, toen stelpte haar bloedfontein. Mijn duiven, heeft u uw naam horen noemen? Want daar loopt het vanmorgen over. Ging het over u? Hebben wij ons in de duif herkend? Die duif is duif, liefelijk. O wonder, weerloos als ze is, in de rotsteen Christus is haar behoud. Is ze in haar element, daar is ze vruchtbaar. U ook? Amen.